Hij schijnt het weer te doen. Ik begin maar even opnieuw voor iedereen ook die buiten ons toekijkt. Van harte welkom. Vervolg van het vorige agendapunt, beeldvormend RS 1.0. De heer Fakkelij is ook aanwezig weer. Voor de vragen die nog gesteld moeten worden, geef ik eerst een aantal woorden, statenleden het woord. En ik zie de heer Schenk is in beeld en die geef ik dan meteen het woord voor zijn vragen. Gaat u gang, meneer Schenk.
Dankjewel, voorzitter. Nou, ik dacht eigenlijk dat het ging om wat aanbevelingen te doen. En die hebben wij. Wij hebben gehoord meneer Benen over de biomassa. En dat zijn wij wel met hem eens. Alleen willen we daar wel de nuance in aanbrengen. Dat kleine biomassa-centrales waarin lokaal hout en snoeiafval verbrand wordt. Daar hebben wij dan weer geen problemen mee. En ik werd een beetje getriggerd door meneer Nessar over die EML-bedrijven. Dat de grote bedrijven inderdaad wel aan die verplichtingen kunnen voldoen. Want die hebben daar ook vaak geld voor en die hebben daar ook vaak mankracht voor. Maar wij zijn wel bang dat juist die categorie wel aan die verplichting voldoet. En mijn aanbeveling is ook naar de gedeputeerde van, nou, ga nou eens kijken of dat we die bedrijven kunnen bereiken. En ik heb zelf, nou ja, dat is al heel lang geleden, was er in de provincie Flevoland de bedrijfsmilieudienst. En die boden daar toen aan de bedrijven een soort quickscan aan. Nou, dat was een bedrag, kon je €500 moest je betalen als bedrijf. En dan kwam daar iemand, die ding ging in een ochtend, ging die met je door de zaak heen. En dan kwam die met een top 10 aan bezuinigingen. Nou, en daar kon je dan wat mee doen of niet wat mee doen. Dus dat ze willen graag meegeven. En dan ook meteen die link van, ja, het is prima om een bedrijf een verplichting op te leggen om een, ja, als er dan een terugverdientijd is van 5 jaar, dat verplicht uit te voeren. Maar ook voor kleine bedrijven kan dat soms best lastig zijn. Want je hebt te maken met liquiditeit, je hebt te maken met de bank. Dat is niet zo dat dat maar eventjes zomaar kan. Dus misschien dat daaraan ook meegedacht kan worden om van, ja, hoe kun je dan dat soort kleine MKB-bedrijven toch helpen om die verplichting te voldoen en te helpen met een financiering of op wat voor manier dan ook. Dus dat was wat mij betreft even deze aanbeveling. Dankjewel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schenk. Ja, u heeft tegelijk. Het is vooral deze tweede termijn voor de aanbevelingen. Meneer Van Sloten, gaat u gang.
Nou ja, laat ik dan geen aanbeveling hebben, maar een aanvullende vraag op de beantwoording van de gedeputeerde. Mag dat ook, voorzitter?
Nou, omdat u bent. Gaat eraan.
Nou, dank u wel. Nou, en het was nog niet eens een antwoord op een vraag die ik had gesteld, maar het was een opmerking over kernenergie die de gedeputeerde maakte. Dan moest ik aan twee dingen denken. Om te beginnen, we hebben in de Staten een jaar of anderhalf, twee geleden een motie aangenomen waarin we in ieder geval vragen om nader onderzoek. Waarop het college destijds heeft gereageerd van, nou, we willen dat onderzoek wel doen. Maar de conclusie is en was dat vanwege de lange voorbereidingstijd kernenergie geen onderdeel zal uitmaken van de RES 1.0. Dus dan begrijp ik het antwoord van de gedeputeerde nu ook. Alleen in bijvoorbeeld de gemeenteraad van Urk is juist een heel duidelijke voorkeur uitgesproken voor kernenergie. En zij willen, tenminste dat was de strekking van de motie die zij daar hebben aangenomen, zij willen dat echt opgenomen zien in de RES. En je hoort ook al van andere kanten dat soort geluiden. Dus mijn vraag is eigenlijk aan de gedeputeerden, wat nou als bijvoorbeeld de gemeenteraad van Urk zegt, ja, alles goed en wel, maar wij vinden dat kernenergie een goede plek moet vinden in dat hele RES gebeuren. Wat is dan de reactie van bijvoorbeeld de provincie of van andere overheden? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Versloten. En tenslotte, meneer Van Ulsen, gaat ervan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook niet zozeer nieuwe vragen, want ik denk dat ik al genoeg vragen op de heer Fakkelij had afgevuurd. En goed beantwoord, dank u wel. Maar nog wel wat aandachtspunten, aandachtsgebieden. Burgerparticipatie. De VVD vindt van belang dat alle groepen in Flevoland, ik dacht dat ik het ook bij de conceptres al eens een keer heb benoemd, samen met de heer Messar. Alle groepen in Flevoland worden meegenomen. Dat ze ook inspreken en dat ze een bijdrage leveren. Dat ze ook als er enquêtes worden uitgezet, dat we iedereen in die samenleving daarbij betrekken. Want 1450 antwoorden is heel mooi, maar is op de ruim 400.000 inwoners natuurlijk ook nog maar een heel klein percentage. Dat er bij die burgerparticipatie ook wordt gekeken naar inzet van onder andere windgelden gedeputeerden. U kent ook de voorbeelden hiervan in de Noordoostpolder. Maar daar waar de Flevolanden tegen een omgeving aankijkt die misschien niet iedereen even prettig vindt, vind ik ook dat er de samenleving moet profiteren van de windgelden die daarvoor zijn. Niet alleen hier in noordelijk Flevoland, maar ik zag ook het artikel voor Flevoland voorbij komen, dat we met z'n allen er ook op toezien dat dat geld ook goed wordt besteed in die samenleving. Even over biomassa. Ja, dat werd net ook al even aangehaald door de heer Schenk. Let wel op dat wij dus niet alle biomassa centrales, klein en groot, op één hoop gooien. Een groot aantal tuinders, onder andere hier in noordelijk Flevoland, heeft de afgelopen jaren volop geïnvesteerd om van het gas af te komen. Miljoenen zijn erin gestoken. Met de lijn die wij daar eventueel over uitspreken, zouden we die mensen heel ernstig tekort doen. En volgens mij zei meneer Vakkeldij dat ook al. Dat gaat binnen vergunde ruimtes en daar wordt vooral met resthoutstoffen gestookt. De bedrijven is net ook al wat over opgemerkt. Wij als VVD vinden dat we ook passend de mensen moeten verleiden en meenemen. En vooral niet in onder andere deze tijd opzadelen met heel veel regels en vervolgens nog eens een keer kosten waar ze in korte tijd moeten voldoen in de crisis waar we nog steeds in verkeren en nog lang niet uit zijn, hebben we met z'n allen al moeilijk genoeg. De betaalbaarheid, ja, daar heb ik toch misschien wel een kleine vraag, voorzitter. Betaalbaarheid, woonlasten neutraal, er is zoveel over gesproken. Ik mag toch aannemen, gedeputeerden, dat dit niet alleen voor de lagere inkomens geldt, maar dat het ook voor de middeninkomens, oftewel voor alle huishoudens geldt. En dat we dus niet straks alleen de woonlastenneutraliteit voor de lage inkomens van toepassing laten zijn, maar voor iedereen die straks te maken krijgt met kosten als ze van het gas af moeten. Rondom kernenergie volg ik de heer Van Sloten. Daar zal ik geen nieuwe vragen of opmerkingen over maken. En ik volg ook de PVV die vraag heeft gesteld. Ik dacht dat wij die ook in de conceptrest hebben gesteld van ja, als er nu nieuwe plannen zijn, oftewel anders gevraagd gedeputeerde, wat zit er eventueel nog in de pijplijn? Wat is er al bij u bekend en bij ons nog niet? Neem ons mee en wij volgen u als u ook zegt van als er nieuwe plannen komen, dan is de staat als eerste aan het zet om te kijken of de kaders, binnen welke kaders dat wel of niet gaat plaatsvinden. Maar dan is de staat aan het zet. Tot zover even mijn bijdrage, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Ulsen. Meneer Vakkeldij, uw reactie op de vragen en aanbevelingen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even terugbladeren dat ik weer op het goede hoofdstukje wel begin. En volgens mij begin ik bij D66. De gemeenteraden, die voelden zich kennelijk op een aantal zich wat minder betrokken. Voorzitter, wat er gebeurt is dat deze RES 1.0 in alle 60 gemeenteraden en in de algemene vergadering en in Nieuwe Staten besproken worden. En ook die 19 april hebben we juist een webinar georganiseerd voor alle raadsleden, statenleden en leden van de algemene vergadering om ook geïnformeerd te worden. Ik herken eerlijk gezegd niet helemaal dat raden zich slecht meegenomen voelen, want volgens mij is ook de conceptles in vrijwel alle raden ook echt besproken. Maar natuurlijk trekken wij daar gezamenlijk in op en we hebben ook aangeboden, ook aan de colleges, om te kijken waar wij kunnen helpen, daar doen we dat. Tweede, de naamgeving, RES en energietransitie. Ik zou bijna zeggen, ik voel met u mee. Ja, dat ding heet nou eenmaal, ook in het jargon van het Nationaal Programma en van het Klimaatakkoord, dat ding heet nou eenmaal de RES 1.0. Daar veranderen we niet zoveel uit aan vanuit Flevoland. Maar ik ben met u eens, in onze communicatie we het vooral moeten hebben over de energietransitie. Want zo'n afkorting RES, ja, dat zegt mensen natuurlijk gewoon echt heel weinig. Ja, dan kom ik bij jaar 21 en kom ik ook bij alles wat te maken heeft, zal ik maar zeggen, met de biomassa. Nou, even heel precies zijn, biomassa op zichzelf maakt natuurlijk geen deel uit van de rest, want immers de rest gaat over opwek. En biomassa gaat, zoals het nu gestookt wordt, over warmte en maakt ook gewoon deel uit van de energiemix in een aantal gemeenten. En gemeenten zijn eigenlijk degene die daar het bevoegdgezag primair aan zet zijn. Als u straks de tekst leest in de RES 7.0 bij de behandeling, dan zult u zien dat daar als gedachtegoed wel neergezet wordt het volgen van echt het SER-advies en ook de appreciatie zoals die er van het kabinet ligt. Maar het is primair aan gemeenten om daar in formele zin beleid te maken. Het gaat echt over de warmtetransitie en over de warmte. Dat gezegd hebbende zul je niet hele stevige uitspraken zoals u die voorstelt over houtgestookte biomassa en biomassa zien. Alhoewel de verwijzing naar zeg maar, de appreciatie van het kabinet en het SER-advies ziet dat we daar dan redelijk op één lijn zitten. En maar in het kader van de RES is dat een onderwerp dat echt primair bij gemeenten ligt. Daarvoor zitten de Partij van de Arbeid, grootverbruikers. Die monitoring vindt natuurlijk plaats, want de omgevingsdienst die gaat bij al die groot- en kleinverbruikers gewoon de controles doen. Wat misschien veel belangrijker is, en dat is ook een vraag die eerder gesteld is, is dat we met de omgevingsdienst afgesproken hebben. En achter haar komt ook het Energie-Expertise-Centrum Flevoland mee. Dat we echt extra inspanning willen leveren om te zorgen dat zowel klein als groot gebruikers niet alleen dat formulier invullen, dat is misschien al ingewikkeld genoeg, maar vooral ook nadenken over die maatregelen. En we kunnen ze daar ook geen mee helpen. Er zijn vouchers voor waarmee we ze kunnen helpen. Kunnen ze helpen met advies en omgevingsdienst. Denkt ook echt, dat gaan we intensiveren om te zorgen dat de wortel aantrekkelijker is dan de stok. Uiteindelijk is er misschien ook wel iets van een stok. Dat is een heel Nederland geval. Maar het gaat ons om de wortel. Het gaat erom dat bedrijven ook bereid zijn om zelf de belangzin van die investering en ook de haalbaarheid van die investering. En daar gaan we echt hard mee aan de bak. Draagvlak, betrokkenheid. Net als u ben ik een fan van het rapport van Alex Breddekmeer, die trouwens een heel scherp onderscheid maakt tussen draagvlak en betrokkenheid. Dus ook daar gaan we gewoon mee door. En daar was die nulmeting waar ik iets over vertelde ook echt de eerste peiling een start mee. Ja, over betaalbaarheid en misschien reageer ik dan ook meteen maar even op de PVV. Kijk, wat je niet moet doen is op basis van de huidige techniek en op basis van de huidige ervaringen zeggen, nou ja, dat geldt dus voor anders. De heer Boutan zei het eigenlijk heel goed. Die zei het als mensen gedwongen worden dan. Dat is precies het cruciale punt waar we zij aan zijn met de VNG voor knokken. Want nu zijn er allerlei mensen die dat op basis van vrijwilligheid doen, willen en kunnen doen. Op het moment dat straks de transitievisies warmte ook daadwerkelijk vastgesteld worden en uitgevoerd worden, dan kom je ook aan het moment dat mensen dat onvrijwillig moeten doen. En ja, dan maken we ons heel sterk in IPO-verband. En ook omdat ik als voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie energie daar zelf wat ook persoonlijke betrokkenheid bij mag hebben, om met het Rijk afspraken te maken over die woonlastneutraliteit. Dat is echt wat ons betreft cruciaal. GroenLinks was ik nog een antwoord te goed over het overleg met andere overheden. Maar ja, dat gaat eigenlijk heel goed. We hebben een portefeuillehoudersoverleg waarin we met zowel de 6 gemeenten, de 6 wethouders, als de Heemraad van het Waterschap ondertekende, gewoon discussiëren, praten en redeneren over de teksten die voorliggen. Tot dusver zijn we daar met elkaar goed uitgekomen en ligt er nu een tekst waar in ieder geval op het niveau van de portefeuillehouders iedereen echt volledig achter staat. Over de RES en klimaatbeleid en mobiliteit hebben we een enige verwarring. Laat ik het proberen nog één keer te schetsen. Misschien was ik net te kort door de bocht. De RES, de regionale energiestrategie, die gaat waarover die gaat. En dat heeft te maken met de duurzame opwek en de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd zijn er die andere klimaattafels. En die hebben ook wel degelijk effect op wat we in Flevoland doen. Via mobiliteit, via landbouw, landbouwmiddelen, smaken enzovoorts. En wat ons voornemen wel degelijk is, en daar gaan we binnenkort ook met u over in gesprek, is om te zorgen dat we ook een goed beeld krijgen, integraal zeg maar, van het klimaat, de stand van zaken qua klimaat in de brede zin van het woord, afgezet tegen het klimaatakkoord van de provincie Flevoland. En de RES is daar een onderdeel van. En de RES zelf zal het niet landen in ons gemeenschappelijk beleid, wel degelijk. En voorzitter, de PVV, ja, de energiestrategie van het waterschap is ook meegenomen. Ze maken volledig deel uit van ons overleg en brengen dat ook in. En hebben ook aangegeven zichzelf goed kunnen vinden en ook de manier waarin dat verwerkt is. Dat gaat u allemaal, zien. Ik denk dat ik over het realisme van het woonlastneutraliteit al wat gezegd heb. U zegt, en daar zijn we het over eens, denk ik, zonder subsidies is het niet te realiseren. Ik denk dat dat zo is. Vandaar dat we ook over die subsidies de gesprekken hebben met het Rijk, dat de cijfers dat laten zien. En wil je het mogelijk maken voor mensen om deel te nemen en klimaatarmoede voorkomen, dan zul je die steun van het Rijk daarop nodig hebben. Ja, voor de kwestie in de biomassa heb ik denk ik al iets over gezegd. En de quickscan en de energiebesparing, dat doen we juist heel erg op deze manier met de omgevingsdienst. Die biedt ook samen met even die quickscan die mogelijkheden aan. En zoals u beschreef is precies de manier waarop we daar vorm aan geven. Voorzitter, het CDA, kernenergie. Ja, misschien was ik niet helder genoeg, maar u gaat het ook nog lezen in de teksten van de RES 7.0. Dan ben ik benieuwd of u daar in voldoende mate mee uit de voeten kunt. De motie voor nader onderzoek, die is er. Die is ook meegegeven aan het landelijk niveau. Het is wel onderzoek dat zich op dat landelijk niveau afspeelt. En als het gaat over de mogelijkheid om in Flevoland met kernenergie en kernstralen aan de gang te gaan, daar heb ik iets over gezegd. Eerder onderzoek is uitgewezen dat daar onze woongesteldheid en de ligging ongeschikt voor is. Maar er ligt ook nog gewoon een uitspraak van de Staten dat we dat in Flevoland niet willen. Als Urk zegt dan wel de voorkeur voor kernenergie in de RES te willen, was dan de reactie van de provincie. Met elkaar, inclusief de gemeente Urk, hebben we overeenstemming bereikt over de tekst die daar nu over staat. We gaan zien of ook de gemeenteraad van Urk daarmee uit de voeten kan. Ten slotte, voorzitter, de VVD. Burgerparticipatie gaat natuurlijk echt over iedereen. Daar maken we geen onderscheid naar inkomen. Daar heeft u natuurlijk gewoon gelijk in. Inzetten witgelden, dat is iets waar we afspraken over hebben. In die zin dat gemeenten daarin primair aan zet zijn. Maar ik deel wel heel erg dat je bij voorkeur die gelden zo in moet zetten dat iedereen daarvan kan profiteren. En ik weet van bijvoorbeeld de gemeente Dronten of andere gemeenten dat ze daarover goede afspraken hebben met de initiatiefnemers. En ik ken natuurlijk ook gewoon mooie voorbeelden. Kijk naar Nagelen, waar we vanuit al de opbrengst van de wetmotie daar al wel staan. Ook daadwerkelijk gewerkt wordt van het gas afhalen van het hele dorp. En zo zijn er meer goede voorbeelden. En ook betaalbaarheid geldt natuurlijk voor alle huishoudens. Daar heeft u op zichzelf gelijk aan. En de afspraak over de pijplijn, zijn de staten dan aan zet? Ja, dat is wat ik, en dan gaat het over nieuwe windmolenprojecten. Dat is wat ik geprobeerd heb uit te leggen. Het regioplan is het regioplan. De onze omgevingsvisie, zeg maar, biedt op zich meer mogelijkheden. Maar vooral onderdeel van die mogelijkheden is, en daarom staat het ook in het regioplan, dat als er een initiatief is, wat ook gedragen en gesteund wordt door de gemeente, Dan doen wij daar geen uitspraak over, anders dan dat we het aan uw staten voorgelegd hebben, die daar als eerste, zoals u het zelf zegt, ook recht aan zet zijn. Voorzitter, daarmee heb ik denk ik alle vragen in tweede termijn gehad. En de opmerkingen waarvan men graag wil dat we die meenemen naar de RES 1.0, die nemen we natuurlijk ook mee en gaan we ook in gesprek en kijken en beoordelen op welke wijze we recht aan die opmerkingen kunnen doen en of daar ook draagvlak bij de collega's voor is.
Dank u wel, meneer Fakkerdij. En laatste interruptie van meneer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort inhakend op het antwoord van de gedeputeerde, waarvoor dank. Op de vraag over kernenergie. Maar de aandacht wordt nu vooral gefocust op kernenergie. Maar er was natuurlijk ook een wens vanuit de Staten om zeg maar de thoriumcentrales, gekscherend door de portefeuillehouder genoemd, het zout. Nou, het werkt ook op een zoutprincipe, maar goed, dat is technisch. Maar, dus ik hoor toch wel even graag of dat dan ook zeg maar in die pijplijn zit, die thoriumreactors. En een andere interruptie, voorzitter, is toch even over die nieuwe windmolens die zeg maar niet in de zoekgebieden staan. Die zeg maar komen oppoppen doordat er gewoon subsidies binnen te slepen. Laat ik maar gewoon plat slaan, het onderwerp. Is het dan niet zo dat u gewoon wanneer zo'n project zeg maar zich aanmeldt, al gelijk aan de voorkant zegt van ja, deze staan niet in ons zoekgebied. Dus wij geven daar geen medewerking aan, want dat is in strijd met ons regioplan. Dan weet die stichting, ondernemer, wie het ook mogen zijn, of buitenlandse investeerder, gelijk waar die aan toe is. En dat hoor ik de gedeputeerde niet zeggen. Daar hoor ik graag een antwoord op.
Dank u wel, meneer Balkan. En uw laatste reactie, meneer Kappelijn.
Ja, voorzitter, nee, dat klopt. Omdat de heer Boutkan het iets eenvoudiger maakt dan de werkelijkheid is. In de omgevingsvisie staat generiek beleid. En dat sluit nieuwe projecten onder voorwaarden niet uit. Maar daar waar we bij het regioplan een afspraak hebben gemaakt over wat we kunnen uitvoeren, geldt daarvoor dan wel, en zo staat het ook in het regioplan aangehaald, dat voordat we besluiten of we daar medewerking aan zouden willen verlenen, als het niet past binnen de zoekgebieden van het regioplan, dat we daar vooral eerst een uitspraak over aan de Staten vragen. En dat is ook precies het antwoord wat we initiatiefnemers geven. Als u niet binnen een regioplan zoekgebied actief bent, dan zult u echt van voor naar aan moeten beginnen. Dan kunt u ook geen gebruik maken van de afspraken die we met elkaar hebben. Dan staan er spelregels, zoals een omgevingsvisie, door u vastgesteld als in het regioplan. En dan zal de staat een oordeel vellen of ze überhaupt bereid is daar met u over na te denken. En dan kan GS zelfstandig helemaal niks zonder daar een statenuitspraak voor te hebben. Dat is zoals u het besloten heeft en dat is zoals wij het communiceren.
Dank u wel, meneer Fakkeldij. Nou, dan hebben we mijns inziens dit onderwerp nu voldoende besproken voor dit moment. Hij komt beeldvormend terug 19 mei of 2 juni. Ik dank de heer Fakkeldij voor zijn bijdrage. En dan sluit ik deze beeldvormende vergadering van de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid. En dan ga ik zonder enige twijfel over naar de volgende. Staatscommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 14 april 2021. Deze vergadering is een voortzetting van de oordeelsvormende vergadering op 7 april. We hebben toen wel de hele agenda kunnen behandelen. Maar omdat nog niet alle stukken beschikbaar waren, was het niet mogelijk het enige agendapunt voor deze vergadering vorige week te behandelen. Namelijk de eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van de OFGV. Dit is dan ook het enige agendapunt voor vandaag. Daarna zou ik voor de sluiting, bij de sluiting, nog enkele mededelingen willen doen. Ik neem aan dat u zich kunt schikken in deze agenda. Dan wou ik meteen verder gaan met agenda punt 2. En dat is dus de eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 OFGV. Portefeuillehouder is mevrouw Smelik. Op 18 maart 2021 heeft PS via de LIS de voorlopige jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek met een verzoek om zienswijze door provinciale staten ontvangen. De zienswijze termijn van de OVG loopt af op 10 mei 2021. U heeft vorige week het statenvoorstel ontvangen waarin GS voorstelt een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken, in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 van de OFG en in te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de OFGV. Vooraf hebben we geen meldingen ontvangen van statenleden die het woord willen voeren. U kunt straks in de app aangeven of u het woord wilt voeren. Ik wacht even of er vragen binnenkomen. De heer Luijendijk, ik geef u als eerste woord, meneer Luijendijk.
Ja, dank voorzitter. Ja, meestal is dit niet zo'n heel spannend onderwerp, blijkbaar het feit dat niemand het woord heeft gevraagd. In dit geval is het wel iets anders, omdat natuurlijk kort geleden het rapport van Aerts is uitgekomen, die onderzoek heeft gedaan naar de, nou ja, naar de staat van de omgevingsdiensten. Daar hebben we ook eerder schriftelijke vragen over gesteld, die zijn ook beantwoord, waaruit blijkt dat GS onze zorgen en ook de adviezen van de commissie van Aerts grotendeels onderschrijven en willen overnemen, of in ieder geval willen aanbevelen om overgenomen te worden. De vraag die ik daar dan bij heb is, wat gaat dat voor gevolgen hebben ook op deze begroting? Want dit gaat natuurlijk over de begroting 2022. En ik kan me voorstellen, als een deel van die conclusies worden overgenomen, dat dat ook zal leiden tot extra kosten. Ja, want de wereld is helaas niet gratis. Dus als je dingen gaat verbeteren, dan kost dat meestal geld. Dus ik was wel benieuwd hoe het college dat ziet en of het college dan ook rekening houdt dat de omgevingsdienst wellicht binnenkort of tussentijds dan met een extra financieringsvraag ook naar de provincie en de deelnemende gemeente zal komen. Dat was even tot zover mijn vraag.
Dank u wel. Mevrouw Smeel-Zegner, voor u het woord.
Ja, goedenavond voorzitter. Dank u wel. Wij kunnen ons vinden in het statenvoorstel zoals het er ligt. Het enige waar ik wel nieuwsgierig naar ben, dat is in de begroting wordt aangegeven dat vanaf 2023 er een verlaging tot het normale niveau wordt verwacht. En ik ben dan wel heel benieuwd hoe de gedeputeerde dat ziet. In aansluiting ook op de vraag die net gesteld is. Dank u wel.
Dank u wel, Sales. Meneer Van Sloten, aan u het woord.
Ja, ook voor mij een korte vraag. Simpelweg een onduidelijkheid die ik in het statenvoorstel zie. Maar misschien lees ik het niet goed. Er wordt gezegd dat er in 2023 een herijking plaatsvindt, omdat dan de periode van 3 jaar is afgelopen. Periode van 2020, 2021 en 2022. Maar dan even verderop lees ik dat de begroting voor komend jaar moet worden aangepast. Ook weer in het kader van die herijking en de kostenverdeelsystematiek. Dus lees ik er nu fout dat we 2 keer gaan herijken vanwege die kostenverdeelsystematiek? Of klopt dat? Dus dat is eigenlijk mijn vraag.
Dank u wel, meneer Van Sloten. Meneer Keuter, gaat u gaan.
Voorzitter, de missie van het OVGV draagt bij aan een kwalitatieve bijdrage aan het in stand houden van onze fysieke leefomgeving. Wij hopen dat het mag functioneren tot bevordering van mindere regelgeving en een goede serviceverlening voor onze burgers, bedrijven en overheid. Wij als PVV zijn positief over het OVGV, maar zijn sceptisch over de overkosten die hieraan verbonden zijn en volgens deze begroting nog steeds blijven op te lopen. Onze vraag is het mogelijk de OVGV te versoberen zodat de kosten niet verhoogd hoeven te worden, maar eerder naar beneden kunnen gaan. Ik dank u.
Ik dank u, meneer Keuter. En mevrouw Dubois.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb hem al nu 3 keer voorbij horen komen, de herijking. Dus ik stel mijn vraag een beetje bij. Als ik naar het stuk kijk, dan zie ik dat er zorg is met de invoering van de omgevingswet. Is het dan zo dat deze herijking voornamelijk geënt is op die invoering van de omgevingswet? Dat het daar allemaal een beetje van afhangt? Dank u.
Dank u wel, mevrouw Dubois. Dat waren volgende vragen. Mevrouw Smerik, aan u het woord voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het nuttig kan zijn om even een algemene toelichting over die herijking van de kostenverdeelsystematiek te geven, omdat een aantal vragen daarop ingingen. Je ziet bij het ontstaan van omgevingsdiensten kreeg je natuurlijk een soort centralisering van gemeenten en provincies die hun taken bij één omgevingsdienst onderbrachten. Die omgevingsdienst heeft al mensen in personeel en die zijn voor alle deelnemers zijn die mensen bezig. Dan krijg je altijd de vraag van hoe ga je die kosten die de omgevingsdienst in zijn algemeenheid maakt eerlijk verdelen. De omgevingsdiensten hebben daar verschillende methodieken voor. Sommigen hebben elk jaar een hele analyse van wat is er afgenomen, wat is de prijs per product. En dat is een enorme exercitie om dat elk jaar te doen. Daar krijg je ook altijd heel veel gedoe over. Wat ze hier voor mijn tijd al gekozen hebben en waar de provincie ook mee heeft ingestemd, en daar ben ik eigenlijk heel blij mee, is dat ze hebben gezegd, we willen wel een eerlijke verdeling tussen de verschillende partners. Dus als jij veel producten en diensten afneemt als gemeente of als provincie, dan betaal je ook relatief meer. Maar dat laten we niet elk jaar laten we dat fluctueren. Dat is voor gemeenteraden en staten ook heel ingewikkeld, want dan heb je elk jaar weer een verschuiving in je kosten voor de begroting. Dus de afspraak is, we doen het om de 3 jaar. Dus dit is het, we bestaan nu dit jaar. En er is een herijking geweest waarin van de jaren voorafgaand aan 2020 goed is gekeken hoeveel heeft welke partner precies afgenomen. Dus bij wijze van spreken loop je met je karretje door de supermarkt. Hoeveel producten heb je erin gelegd in de afgelopen 3 jaar? En wat, is het, wat zijn de gemiddelde kosten? Dat betekent dus ook dat als er een verhoging uitkomt, dat betekent dat je gewoon meer producten en diensten hebt afgenomen. Dat is voor de provincie ook het geval. Want wij hebben een aantal bedrijven erbij gekregen. Daar kunnen wij niks aan doen. Soms is het fijn om meer productiviteit te hebben. Maar soms is het ook omdat een bedrijf wat ingewikkelder is geworden en dat het bevoegd gezag naar de provincie is gegaan. En het is ook nog eens zo dat alle bedrijven die wij hebben, dat dat per definitie wat ingewikkeldere bedrijven zijn met grotere, complexere processen. Dus dat tikt dan ook in het aantal uren wat de dienstverlening van de omgevingsdienst voor ons moet doen, tikt dat ook extra aan. Dus nou, die hele systematiek, daar hebben we van tevoren afspraken over gemaakt. We hebben ook als partners tegen elkaar gezegd, we maken afspraken over de manier waarop we de kosten verdelen, voordat we allemaal precies weten hoe het uitkomt. Want anders wordt het een soort biefstuk in een arena waar iedereen de goedkoopste, goedkoopste strootje eruit gaat trekken. Dus die afspraken die staan en op basis van die afspraken is een analyse gemaakt. En daaruit blijkt dat wij als, als provincie relatief veel van de omgevingsdiensten hebben afgenomen de afgelopen 3 jaar. En daarom hebben wij ook een grotere begroting. Die verhoging die is eenmalig voor 3 jaar. Dus in die 3 jaar heb je elk jaar ongeveer die 2 ton meer te betalen. Maar omdat wij in de meerjarenbegroting er natuurlijk nog geen rekening mee konden houden, moeten we dat nu wel voor de komende 3 jaar weer opvoeren. Dus het is voor een periode van 3 jaar dat dat bedrag er extra bij komt. Dan wordt er weer teruggekeken naar de 3 jaar die er zijn. En wordt er gekeken of we dan meer of minder hebben afgenomen ten opzichte van de andere partijen. En dan komt er een nieuwe kostenverdeelsystematiek uit. Dat is even in algemene zin op de vraag over de kostenverdeelsystematiek. Even de individuele vragen. De Partij voor de Dieren vroeg het rapport van Aartsen. Ik ben blij dat u dat goed gelezen heeft. Het is inderdaad een heel erg belangrijk rapport. Omdat je vaak ziet dat omgevingsdiensten, dat is niet zo sexy wat ze doen. Want ze doen wat controles op het gebied van milieu die heel erg gedetailleerd zijn. Maar als, als ze er niet zijn, dan kunnen er echt grote ongelukken gebeuren. En dat hebben we in het verleden natuurlijk gezien bij de vuurwerkramp in Enschede en andere calamiteiten. Vandaar dat Van Aartsen ook in opdracht van de staatssecretaris heeft gekregen om te kijken van hoe gaat dat nou eigenlijk na al die jaren met het functioneren van die omgevingsdiensten. En daarvan zegt van nou, in de basis zijn er best ook positieve stappen genomen, zeker ten opzichte van de tijd van voor de vuurwerkramp. Maar ze zijn echt nog lang niet tevreden over het generieke systeem van omgevingsdiensten. En we hebben als het IPO, en daar ben ik ook, zit ik ook voor in de kerngroep, hebben we dat advies omarmd. En zo hebben we het ook in het college over gehad. We hebben het ook gespiegeld op de omgevingsdienst. Vanochtend heb ik dagelijks bestuur gehad. De omgevingsdienst heeft op ons verzoek een analyse gemaakt van hoe staan nou die aanbevelingen ten opzichte van hoe het gaat bij de omgevingsdienst. Het is wel goed nieuws. De OFGV doet het eigenlijk goed. De mandatering is op orde. Alles is volledig gemandateerd en we hebben daar afspraken over. Er is een beleidskader wat generiek wordt opgesteld en waarbinnen ze kunnen handelen. Ze hebben ook door de kostenverdeelsystematiek een zuivere, stabiele financiële situatie. En ze hebben ook vanuit de bestemmingsreserve wat gelden voor innovatie en ontwikkelingen. En omdat zij een eigen academie hebben waar ze ook mensen opleiden, hun eigen mensen, maar ook andere omgevingsdiensten, vloeit daar ook weer wat in terug. Dus er is, ze worden ook nadrukkelijk genoemd in het rapport van Van Aartsen als de enige omgevingsdienst die substantieel in kennis investeert. Dus wij moeten de analyse nog in het algemeen bestuur bespreken. En dan komen wij met die analyse ook bij u terug. Dat kan ik u toezeggen dat wij daar die aan u toesturen met een waardering van onze kant. Maar in die zin kan ik u onderbouwd geruststellen dat het OFGV wat dat betreft goed geoutilleerd is. Wij vinden het ook erg belangrijk dat dat zo blijft. Ik kreeg een vraag van de VVD, mevrouw Speels. Wordt de begroting in 2023 dan weer verlaagd tot het oude niveau? Dat is niet het geval. In 2023 wordt opnieuw bekeken wat we de afgelopen 3 jaar hebben afgenomen. En dan wordt gekeken of dat meer of minder is geweest. En dan krijgen we de nieuwe situatie. Het is natuurlijk wel zo dat hoe langer de omgevingsdienst bestaat, hoe duidelijker het uiteindelijk is. Dus hoe minder die schommelingen gaan worden in de toekomst. Omdat in het beginjaar natuurlijk echt even afstemmen is met elkaar. De herijking is dus inderdaad, over die langdurige begroting, daarvan heb ik inderdaad al gezegd, we hebben het in de meerjarenbegroting niet mee kunnen nemen. Dus vandaar dat we dat nu steeds weer moeten opvoeren. En dat komt in de perspectievennota ook dan als structurele kosten komt dat terug. De PVV had een vraag over, dank voor de onderstreping dat de OFGV belangrijk werk doet. Ook wat zorgen voor de hoge kosten. Ik heb dat hopelijk deels kunnen wegnemen omdat de kosten van de OFGV aan zich niet verhoogd zijn. Zij zijn niet minder efficiënt gaan werken of duurder geworden. De dienstverlening per product zeg maar, is niet duurder geworden, maar we hebben meer producten afgenomen. En dat betekent dat we meer bedrijven hebben die we goed een vergunning moeten kunnen verlenen. En inderdaad, die dienstverlening moet op orde zijn naar burger en bedrijf toe. Maar de controles moeten ook goed plaatsvinden. Het versoberen, daar hebben wij in het volgende algemeen bestuur ook een gesprek over. Want er zijn een aantal gemeentes die financieel moeilijk zitten en die ook die vraag concreet hebben gesteld. Ik wil dat wel in perspectief zetten ten opzichte van het rapport van Van Aartsen, die juist zegt zorg voor een goede en financiële, robuuste financiële omgeving. Maar de omgevingsdienst heeft daarnaast ook wel een andere taakstelling gehad van de afgelopen jaren. Geen bijdrage voor extra financiering als de kosten omhoog gaan. En ze hebben ook per de eerste jaren hebben ze ook elk jaar 1% effectief moeten bezuinigen. Dus een kaasschaaf eroverheen hebben wij als dagelijks bestuur al geconcludeerd. Maar dat wordt in het algemeen bestuur ook nog besproken. Dat zou echt onwenselijk zijn, want dan ga je echt aan de robuustheid van zo'n dienst werken. Het enige wat wel is dat met thuiswerken wellicht voor de huisvesting wat goedkoper kan uitgaan. Maar dat is in ons geval weer nadelig omdat ze in het provinciehuis huren. Dus als zij van ons minder gaan huren, ja, dan worden wij er per saldo niet zoveel beter van. Volgens mij was de vraag van het PvdA ging ook over die herijking. En denk dat ik die al behandeld heb, voorzitter. Dank u wel.
Ja, dank u wel, mevrouw Smelik. En dan ga ik eens kijken of we voor een tweede termijn mensen vragen hebben. Het blijft heel... Nee, er komt een vraag. Meneer Luijendijk, gaat u gang.
Ja, dank voorzitter en dank gedeputeerde voor de beantwoording. We zijn blij dat het in ieder geval serieus is opgepakt en ook met de toezegging dat wij die analyse krijgen. Maar volgens mij is een van de punten uit het rapport ook dat juist, ik probeer het even te citeren, maar dat de meest in het oog springende lacune is het geheel ontbreken van extern toezicht op het functioneren van de omgevingsdiensten. Dus zou het niet ook goed zijn dat naast een interne analyse door de omgevingsdienst zelf er dus ook een extern objectieve toetsing plaatsvindt of analyse plaatsvindt. Aangezien dat dus wel een van de aanbevelingen juist is en een van de, van de kernpunten uit het advies. Dus ik zou graag daar ook nog antwoord op willen.
Dank u wel. Ja, dank u wel, meneer Keuter. U heeft ook nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter. Ik wil eerst bedanken voor de antwoord. En ik ben toch blij dat ook het punt wat aanhaalde over de sobering, dat dat toch ook geleefd binnen de omgevingsdienst. Maar wat ik nog vragen wou, uit de stukken heb ik begrepen dat er ook een uit verschil gekomen is in de stemmen binnen de GR. En dan is mijn vraag. Kunnen we ons daarin vinden? Is dat reëel hoe nu de stemmen, nieuwe stemmenverdeling binnen de GR is gedaan? Ik dank u.
Dank u wel, meneer Keuter. En tenslotte meneer Vrouwenvelder, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Omdat het een oordeelsvormende ronde is, wilde ik eigenlijk alleen maar meegeven dat vanuit GroenLinks van ons betreft een hamerstuk kan worden. Dus we zijn het er gewoon mee eens en een duidelijke uitleg van de gedeputeerden.
Dank u wel, meneer Vrouwenvelder, is genoteerd. Mevrouw Smelik, nog voor de beantwoording van de paar vragen.
Ja, dank u wel. Ja, ik ben vooral meneer Luijndijk op de financiën ingegaan, omdat vandaag de begroting voor ligt. Maar ik vind het heel fijn dat u die opmerking maakt over dat toezicht. Daar staan wij ook helemaal open voor. Het is denk ik vooral een actie die vanuit het Rijk zal moeten worden ingezet. We hebben vanuit het IPO gezegd dat wij een voorkeur hebben voor een soort intercollegiale toetsing, zoals ook bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen en universiteiten gebeurt, omdat de ene omgevingsdienst natuurlijk heel goed begrijpt wat de andere omgevingsdienst doet, en zodat je dan ook van elkaar kunt leren. Maar als er op een andere manier toezicht zal worden ingericht, dan zal de OFGV daar volledig aan meewerken. Dat is in ieder geval wat ik in het bestuur zal inbrengen, en ik neem aan dat dat overgenomen gaat worden. Ik verwacht niet dat daar financieel verdere kosten aan zitten. Want ik denk dat je daar alleen maar beter van kunt worden als organisatie. Wat de directeur mij wel heeft verteld, en dan moet u me even onthouden, vergeef dat ik de naam niet meer precies weet, maar ze hebben een nieuw soort ENK-model. Daar is de OFGV als eerste is daarmee aan de slag gegaan om ook die kwaliteitscontrole goed te doen. Daar was hij nogal trots op. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als ook inhoudelijk toezicht, maar dat toont wel aan dat ze openstaan voor feedback en zichzelf ontwikkelen. Dan een vraag van de PVV. Ik ben bang dat de verbinding misschien aan mijn kant hoor niet zo heel goed was. Het gaat over het uittreden van Weesp en over de stemverdeling die is veranderd, heb ik begrepen. De stemverdeling, de principes daarvan, die staan vast in de GR, de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Dat is een document wat we samen met de deelnemers hebben opgesteld en waar de provincie ook mee akkoord is gegaan. Het basisprincipe is dat hoe meer producten en diensten je afneemt, hoe meer gewicht je in de schaal kan leggen bij de stemverhouding. En dat is in ons geval ook goed. Wij nemen relatief veel af, omdat we dus veel bedrijven hebben. En dan hebben we ook meer in de melk te brokkelen. Als er iemand uittreedt of meer taken krijgt, dan kan dat dus veranderen. Want Weesp is uitgetreden en telt dus niet meer mee. Almere heeft nu alle basistaken ingebracht. Dat is dus ook inderdaad iets wat hersteld moest worden. En gelukkig net voor het rapport van Van Aartsen nog als laatste de basistaken ingebracht compleet. Maar dat zorgt ook dat ze iets meer stemrecht hebben. Dus dat is een onderlinge afspraak waar wij mee akkoord zijn gegaan toen we de GR accordeerden als provincie. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Smelik. Ik heb genoteerd uw toezegging over het doen toekomen van de betreffende analyse. Ik zie verder geen vragen binnenkomen. Wel een aantal staten die hebben aangegeven dat het wat hun betreft een hamerstuk kan worden. Ik doe ook de veronderstelling dat iedereen daarmee eens is dat het een hamerstuk is. Zo niet, dan hoor ik dat of zie ik dat graag in de app met ook het waarom of wat nog besproken kan worden. Ik zie de heer Luijndijk, die heeft nog een opmerking. Meneer Luijndijk.
Ja, heel kort. Wat ons betreft kan het voor nu ook een namenstuk worden. En we zijn blij met de houding van de gedeputeerde in deze. Dus vandaar nog even deze korte toelichting. Dank.
Dank u wel, meneer Luijndijk. Dan ga ik over om te zeggen dat het dus inderdaad een hamerstuk zal worden. En in de Provinciale Statenvergadering 28 april zal aldoende gehamerd worden. Dan komen we bij agenda punt 3. Wat ik al zei, ik heb een aantal mededelingen die ik u wil toekomen. Volgende week woensdag is de bijpraatconferentie. Wij gaan er eigenlijk vanuit dat u allen aanwezig bent. Er staat een mooi programma. Als u niet aanwezig bent, wilt u dat dan even melden. Dank u wel. Ook volgende week woensdag is in de avond de MRA deelregio bijeenkomst over de verstedelingsstrategie. U kunt zich hiervoor nog aanmelden, via de uitnodiging in de kalenderapp van het Stateninformatiesysteem. Aanmelden kan tot en met 20 april. Zoals gezegd, op 28 april is de PS-vergadering. Ik wil u verzoeken de moties, amendementen die u in de planning heeft tijdig naar de griffie te sturen ter controle en het plaatsen in de besloten omgeving. Daarop lettende dat 27 april de griffie gesloten is in verband met Koningsdag. Dan blijft er niets anders over dan dat ik deze vergadering sluit. Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid. Ook de griffie en de technische ondersteuning. En ik wens u nog een fijne avond. Tot de volgende keer.